Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 67, de versen 1 en 3. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En de volken zullen Heer u loven. O Heer, u loven altemaal die de aarde vruchtbaar maakt van boven. Psalm 67, 1 en 3. De schriftlezing vanmiddag vindt u in het Oude Testament. Het is Joël, profeet Joël, hoofdstuk 1. Joël, hoofdstuk 1. En daar leest u Gods woord. Het woord des Heren dat geschied is tot Joël, de zoon van Petuel. Hoor dit, gij oudsten, en neem ter oren alle inwoners des lands. Is dit geschied in uw dagen, of ook in de dagen uw vaderen? Vertelt uw kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en derzelver kinderen aan een ander geslacht. Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten. En wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten. En wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidwurm afgegeten. Waakt op, gij dronkenen, en weent en huilt alle gij wijnzuipers om de nieuwe wijn, terwijl hij van uw mond is afgesneden. Want een volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal. Zijn tanden zijn leeuwentanden, en het heeft baktanden van een oude leeuw. Het heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting, en mijn vijgenboom tot schuim. Het heeft hem ganselijk ontbloot en nedergeworpen. Zijn ranken zijn wit geworden. Kerm als een jonkvrouw die met een zak omgord is vanwege de man haar jeugd. Spijsoffer en drankoffer is van het huis des Heren afgesneden. De priesters, des Heren dienaars, treuren. Het veld is verwoest, het land treurt, want het koren is verwoest, de most is verdroogd, de olie is flauw, de akkerlieden zijn beschaamd, de wijngaardeniers huilen om de tarwe en om de gerst, want de oogst des velds is vergaan, de wijnstok is verdord. De vijgenboom is flauw. De granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom, alle bomen des velds zijn verdord. Ja, de vrolijkheid is verdord van de mensenkinderen. Omgort u en rouwklaagt, gij priesters. Huilt, gij dienaars des altaars. Gaat in, vernacht in zakken, gij dienaars mijns Gods. Want spijsoffer en drankoffer is geweerd van het huis uw Gods. Heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt de oudsten en alle inwoners van dit land ten huize des Heren uw Gods. En roept tot de Heren, ach die dag, want de dag des Heren is nabij. En zal als een verwoesting komen van de Almachtige. Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden, blijdschap en verheuging van het huis onze Gods? De granen zijn onder hun kluiten verrot, de schathuizen zijn verwoest, de schuren zijn afgebroken, want het koren is verdord. O, hoe zucht het vee! De runderkudden zijn bedwelmd, want ze hebben geen weide. Ook zijn de schaapskudden verwoest. Tot u, o Heere, roep ik. Want een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. En een vlam heeft alle bomen des velds aangestoken. Ook schreeuwt elk beest des velds tot u. Want de waterstromen zijn uitgedroogd. En een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking in deze dienst wordt gevormd door vers 14. Door vers 14, en daar leest u: heilig den vasten, roept een verbodsdag uit, verzamelt de oudsten en alle inwoners van dit land ten huize des Heren uw Gods, en roept tot de Heere. Tot zover. Willen we nu een zegen vragen over deze dienst? Heere, heilige, eeuwige God, Gij die rechtvaardig zijt in al uw weg en werk, Gij die alleen goed zijt, U bent te loven en te prijzen, U bent te aanbidden, want hetgeen we nu gelezen hebben hier in uw woord, is wat wij allen verdienden te ontvangen. Maar wij mogen rondom ons zien dat het gewas begint te groeien. We mogen zien dat de natuur begint te ontluiken. En dat wij water genoeg hebben om te drinken. Dat wij geen droogte hebben. En dat de bomen niet verdord zijn. En dat niet al het gras weg is. Heere, U bent heel goed voor ons. Want anderen maken dit wel mee. En ook hier in Joël 1 lezen wij hoe mensen dit hebben meegemaakt. En Heere, wij moeten U zeggen dat U een onderscheid maakt waar die er niet ligt. Want wij verdienen al Uw rampen en oordelen. Wij verdienen door U verlaten te worden, als dienaar, als kerkenraad, als gemeente. Maar Heere, het is door Uw goedheid en genade dat U niet doet met ons naar onze zonden en naar onze overtredingen, maar dat U ons hier bijeenbrengt op deze woensdagmiddag, op deze biddag hier in Uw huis. En U geeft ons de gelegenheid om onder het woord te zijn. U geeft ons de gelegenheid om te luisteren naar de noodzaak om te roepen tot U. En Heere, we willen U vragen of U ons een zegen wilt bereiden. We bidden U of U kracht en inzicht wilt geven aan Uw dienaar om het woord duidelijk uiteen te zetten. Het is niet zo'n eenvoudig hoofdstuk. Het staat eigenlijk zo ver bij ons vandaan. Maar ook dit behoort bij Uw geopenbaarde waarheid. En we willen proberen hierover na te denken. Geef dat we geestelijke lessen eruit mogen meenemen naar huis. Schenk ons ook de genade om te bidden wanneer wij Uw naam willen aanroepen en een zegen vragen. Wilt U ook door de bediening van Uw woord onze harten opwekken en onze zielen gaande maken, dat we U aanroepen met heel ons hart. Heere, we bidden U, zegen ons in deze dienst. Laat U uw woord tot bekering mogen zijn. Laat Uw woord tot de uitbreiding van Uw koninkrijk mogen zijn. Laat Uw woord tot verootmoediging mogen zijn. Laat het tot stichting mogen zijn. Laat het een indruk nalaten. En wilt U ons geven de afdruk van Uw woord op onze zielen. En Heere, verblijd ons met Uw aanwezigheid. Doe het niet omdat wij dat verdienen, alleen om Christus wil kan het. In Zijn naam vragen wij U, die dierbare borg. Zegen ons in deze dienst van woord en gebed. Zegen ook hen die thuis meeluisteren. toon hen ook uw lieflijk aangezicht. En wil in ons midden zijn met uw genade en waarheid. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven voor de ene collecte voor de kerk. En zullen we dan zingen Psalm 147, de versen 5 en 7. 147, 5 en 7. Geliefde gemeente, wie was de profeet Joël? Wel, hij was een tamelijk, voor ons, tamelijk onbekende profeet uit het Oude Testament. Zijn profetieën beslaan maar een klein boek. Ongeveer zo 3 bladzijden. En de gemiddelde aantal bladzijden van een Bijbel vertaald in het Nederlands is zo'n 1200. Dus 3 bladzijden, dat is niet veel. En het kost ons ook misschien wat moeite om Joël te vinden in de Bijbel. Het is ergens weggestopt in wat wij noemen de 12 kleine profeten. De profeet Joël. Ja, we kennen zijn naam nog wel van de Pinksterdag. Maar dan gaat Petrus, de profeet Joël, citeren, aanhalen, omdat hij een heerlijke belofte mocht doen van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar voor de rest zijn de profetieën van Joël ons vrij onbekend. En we weten niet eens wie Joël geweest is. We weten niets van hem. Heel weinig. Hij heeft een mooie naam, dat weten we wel. Joël. Dat betekent de Heere is God. Dat is een prachtige belijdenis. Maar het zegt ons ook verder niet veel over wie hij nu was. Hij heeft gewerkt in het tweestammenrijk, dat weten we ook. Want in hoofdstuk 2 vers 1... verwijst Joël naar de berg Sion. Dat is de tempelberg in Jeruzalem en dat lag in het tweestammenrijk. En ook in hoofdstuk 3 vers 1 en vers 20, daar noemt Joël Jeruzalem en Juda. En daaruit blijkt dat hij dan in het tweestammenrijk gewerkt heeft. Maar verder weten we weinig van hem af. Ja, in vers 1 leest u dat hij een zoon was van Petuel. Nou, als u hier iemand op het dorp ontmoet en u vraagt zich af wie is hij eigenlijk, dan kun je wel eens aan hem vragen van wie ben jij er een? En zo met Joël kunnen we ook zeggen, we weten van wie hij er een is. Hij is er een van Petuel. Maar ja, dat zegt ons uiteindelijk ook niet zoveel, want we weten niet wie Petuel was. En ook weten we ook niet zeker in welke tijd Joël gewerkt heeft. Waarschijnlijk is het geweest voor de ballingschap. Maar blijkbaar doet het er ook niet zoveel toe om te weten wanneer hij gewerkt heeft precies en wie hij nou precies was. Want we hebben genoeg om zijn profetieën te lezen. Het heeft de Heilige Geest ook niet goed gedacht om ons meer over Joël te openbaren. We willen vandaag op de biddag proberen wat over Joël na te denken. En vanmiddag denken we na dan over Joël 1 vers 14, een heel passende tekst voor een biddag, nietwaar? Heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, verzamelt de oudsten en alle inwoners van dit land ten huize des Heren uw Gods en roept tot de Heren. Daar willen we over nadenken. En als we zo naar de context kijken van dit vers, vers 14, dan zien we een dramatische gebeurtenis voor onze ogen ontvouwen daar in Joël 1. Het is zo erg dat Joël zegt, u moet het vertellen aan uw kinderen en uw kinderen aan hun kinderen en die kinderen weer aan hun kinderen. Het moet doorverteld worden wat er toen gebeurd is in het land van Juda. Het was verschrikkelijk. En wat was er dan gebeurd? Nou, een leger was het land binnengevallen. Dat leest u in vers 6. Want een volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal, En zijn tanden zijn leeuwentanden. En het heeft baktanden van een oude leeuw. Wat is dat voor een volk? Nou, het is een leger. En dat leger is het land binnengevallen, maar het is geen gewoon leger, het zijn geen mensen. Joël heeft het hier over sprinkhanen. Nou, dan denk jij, jongen of meisje, dan denk jij, nou, wat is nou zo mis aan een sprinkhaan? En wat is nou zo erg aan een paar sprinkhanen? Soms in de zomer zie je ook een paar sprinkhanen in je achtertuin. En die kleine beestjes die springen weg voor je ze te pakken kunt krijgen. Het zijn kleine beestjes en ze doen geen kwaad. Ze bijten niet. Nee, voor sprinkhanen hoeven wij niet bang te zijn. Nee, wij niet. Maar de mensen in het Midden-Oosten wel. Want de sprinkhanen daar waren nog wat andere beestjes dan wij kennen. Sprinkhaan in de tijd van Joël vormden een verschrikkelijke plaag. En die beestjes waren 2 of 3 keer zo groot als wij ze kennen. En ze waren sterker. En het ergste van alles was, er waren er zoveel. Zoveel dat ze in zwermen samengroepeerden en in grote zwermen over het land kwam. En je kon er niets tegen doen, die kleine beestjes, overal om je heen. Grote zwermen, dat de lucht vol was. En het zonlicht werd tegengehouden. Het werd donker vanwege die vreselijke dichte zwerm sprinkhanen. En vergis u niet, die zwermen konden groter zijn dan heel het oppervlak van Nederland. Dat is historisch. Zo vreselijk was dat. Wij kennen dat niet in Nederland. In Canada, in Amerika hebben ze het wel gekend. In de 19e eeuw, de eerste kolonisten daar. Vooral op de prairies. Toen kwamen die vreselijke wolken aan. En die fraten alles kaal. Maar later werden ze uitgeroeid. Hun broedgebieden werden ontgonnen en dat was het einde van de sprinkhanenplaag ook in Noord-Amerika. In andere landen kennen ze het nog wel. En een sprinkhanenplaag, dat is ontzettend. Een boer heeft gezwoegd, heeft geploegd en gezaaid en alles is klaar voor de oogst en dan opeens aan de horizon een wolk. En hij komt heel snel dichtbij. Je kunt er niets aan doen. Een vreselijke zwerm, grote, snelle, vretende sprinkhanen. En ze vreten alles op wat groen is. En na een poos gaan ze weer verder naar het volgende veld. En de gevolgen zijn ontzettend. U leest ervan wat er in Juda gebeurd is. In vers 4, daar staat plaag na plaag. Er zijn... We kunnen in vers 4, daar lezen we over de rups en de sprinkhaan en de kever en de kruidworm. Dat zijn 4 verschillende beestjes voor ons. Maar je kunt het ook allemaal als synoniemen zien voor de sprinkhanen. En dan is het alsof een verschrikkelijk leger over het land heeft heen gewalst en een ontzettende verschroeide aardepolitiek heeft uitgevoerd. Vers 7 vertelt ons... De wijngaarden zijn verwoest. En de vijgenboom, die hebben ze tot de schil toe afgevreten. Zelfs de schil is weg. Vers 10, het koren is verwoest. En de wijngaardeniers, vers 11, die lopen tussen de stokken, die eens vruchtbare wijngranken waren. En ze lopen er tussendoor en ze breken uit in snikken en huilen, want alles is weg. En de appelbomen en de palmbomen en de granaatappelbomen, het is allemaal weg. Vers 12, niets meer. En de kudden gaan dood, vers 18, want ze hebben geen voedsel. In vers 19, het is alsof een vuurzee alles heeft verteerd en tot overmaat van ramp is er ook geen water. Want vers 20 zegt, de waterstromen zijn ook opgedroogd, uitgedroogd. Het lijkt wel oorlog, de mensen zien het niet meer zitten. Ze hebben geen plezier meer in het leven. De honger slaat toe. Vreselijk. En Joël zegt, vertel het door, de geslachten door. En waarom zegt Joël dat? Omdat hij iets anders op het oog heeft. Wat nog veel erger is. En dat komt. Wat? Wat komt dan? De dag des Heren komt. Wat is dat? Dat is de dag waarop de Heer Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. De dag waarvan Petrus ons vertelt dat de elementen brandende zullen vergaan. Dat is de vreselijke dag des Heren, de Yom Yahweh. De dag des Heren waarop de Heer Jezus komt en onderscheid zal maken tussen de bokken en de schapen. De dag waarop de grote kerels van deze wereld en de grote leiders en de managers en de generaals tezamen met de straatvegers zullen uitroepen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Want wie kan bestaan voor de toren van het lam? Openbaringen 6. Want dat zal een vreselijke dag zijn. De dag waarop de Heere komt om te oordelen de levenden en de doden. Voor Gods volk zal dat een zeer blijde dag zijn. Daarvan zegt de Heere Jezus tegen zijn kinderen, heft uw hoofden op, want uw verlossing genaakt. En Guido de Bray zegt in de belijdenis, en wij verwachten die dag met zeer groot verlangen. Ja, dat is het verlangen van zijn volk. Wat ontdekt is aan de zonde, wat droefheid heeft over dat overblijvende zonde en verderf in hun leven. Die hebben geleerd de Heere aan te roepen, de Heere aan te kleven. Die uitzien naar de Heere, die de Heere als hun doel gesteld hebben in het leven. Ja, voor hen zal het een dag van vreugde zijn. Maar voor hen die niet bereid zijn. Die de Heere niet lief hebben. Daar zal het een vreselijke dag voor zijn. En daar waarschuwt Joël de mensen voor. En die dag des Heeren was afgespiegeld door die sprinkhanenramp. Maar het zou nog komen. De Babyloniërs zouden komen. En er zou het hele land verwoest zijn. Dat was ook de dag des Heeren. Maar er is nog een groter die komt. Vers 15. Ach, die dag. Want de dag des Heren is nabij. En zal als een verwoesting komen van de Almachtige. En ook al zou de dag des Heren nog 100 jaar op zich wachten. Intussen heeft de dood wel toegeslagen. En dan moeten u en ik wel voor de Heere verschijnen. En die mensen van Joëls dagen moeten voor de Heere verschijnen. En hoe kunnen wij een rechtvaardig God ontmoeten die we niet gediend hebben? En hoe kunnen we die God ontmoeten als we van ons eigen leven zeggen, maar ik ben nog onbekeerd. Dus Joël zegt, die sprinkhanenplaag, dat we moeten doorvertellen door de geslachten heen, dat is nog maar het begin hoor. En een sprinkhanenplaag, dat is heel erg, maar na een tijd begint de natuur wel weer wat te groeien. Daar kan een mens nog bovenop komen. Maar de dag des Heren, hoe kan een goddeloze daar boven uitkomen? Hij komt terug. En we lezen in Matteüs 25. dat de Heere Jezus dan gezeten zal zijn op zijn troon. Hij zal scheiding maken tussen hen die hem lief hebben en tussen hen die hem niet lief hebben. En dan zal hij hen die hem lief hebben aan zijn rechterhand plaatsen. Maar in Mattheüs 25 vers 41 dan zal hij zeggen tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daar in vers 46, deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Die dag des Heren. De Bijbel spreekt er veel over. In Openbaringen 20, vers 15. Zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. De dag des Heren is een dag van oordeel. En daar waarschuwt Joël voor. En daarom is Joël, die kleine profeet, ergens weggestopt in het Oude Testament, is bijzonder actueel voor ons nu. Want het laatste oordeel, dat is voor ons dichterbij dan het was voor de mensen van Joëls dagen. Wij leven in het laatste der dagen. Wij leven in de dagen vlak voor de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Er zijn ontzaglijke dingen gebeurd in onze eeuw en in de 20ste eeuw. Tekenen, overal. En nu weten wij niet wanneer de Heere terugkomt. Maar we weten wel dat het gaat gebeuren. En we weten ook wanneer de bazuin zal blazen. En de Heere zal afdalen uit de hemel. Dat dan er geen genadetijd meer zal zijn. Dan zal er geen tijd meer zijn voor bekering. Dan zullen de dwaze maagden wel roepen, Heere, open, doe ons open. En dan zullen ambtsdragers, predikers, die ontrouw geweest zijn, zij zullen wel zeggen, Heere, we hebben in uw straten geleerd en gepredikt en in uw naam wonderen en tekenen gedaan. Maar dan zal de Heere zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij. En Joël ziet dit allemaal gebeuren met zijn profetisch oog. En wat is de conclusie die Joël trekt? Wat moet Juda nu doen? Sprinkhanenplaag is geweest. De Babyloniërs komen straks. Eindoordeel komt. Wat moet Israël, wat moet Juda, wat moeten ze nu doen? Vers 13. Omgort u. Rouwklaagt gij priesters. Huilt gij dienaars des altaars. Gaat in, vernacht in zakken. Gij dienaars mijns Gods. De priesters, de ambtsdragers, de dominees, de ouderlingen, de diakenen, ze moeten zich maar als eerste zich verootmoedigen. Ze moeten zich omgorden met rouwklederen, zegt Joël. En ze moeten gaan huilen en roepen en bidden en er 's nachts nog mee bezig zijn. De ambtsdragers, ze moeten zich verootmoedigen voor de Heere. Maar dan moet het hele volk ook meedoen. Vers 14. Heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, verzamelt de oudsten en alle inwoners dezes lands. ten huize des Heren uw Gods, en roep tot de Heren. Ze moeten allemaal vergaderd worden in het huis des Heren. Er moet een biddag afgekondigd worden. Een bid- en een vastendag. Zoals wij doen vandaag, een biddag. En zoals we ook vaker gedaan hebben in Nederland. Ook in tijden van nationale rampen. Ook vele jaren geleden, vele eeuwen geleden. Toen de Spaanse Armada kwam in 1588. En toen Philips II van plan was om Engeland en Nederland volkomen rooms-katholiek te maken met geweld. En het was een verschrikkelijke armada. Dat is een Spaans woord, onoverwinnelijke vloot. En er kwam die armada en we hebben de mensen gedaan. En ik heb geen historisch bewijsmateriaal daarvoor, dat heb ik allemaal nog niet kunnen uitzoeken. Maar ik geloof vast dat ze hier op Flakkee ook in de oude kerken bij elkaar geweest zijn. En gebeden hebben, een biddag en een vastendag. Vanwege de nood die aanstaande was. En in Engeland hebben ze gebeden. En in Holland een vasten en een biddag. En zo hebben wij nu ook een biddag. Ja, we bidden voor gewas en arbeid. Dat gaan we ook doen. Maar we zijn in alles van de Heer afhankelijk. Maar uiteindelijk, wat moeten we doen op een biddag? Wanneer er nood dreigt, we moeten ons verootmoedigen. We moeten onze schuld belijden. Hoe kunnen wij dingen van de Heere vragen en zomaar over de schuld heen stappen? De tekst waar we over nadenken zegt, we moeten roepen tot de Heere. Juda moest dat doen, maar wij ook. Toch? Wat denkt u van ons? Zouden wij ook niet voor de Heere moeten komen met onze schuld? Ja, u zegt de mensen van Juda, ja, dat waren goddeloze mensen. Die hadden de afgodendienst en ze hadden net zo'n vreselijke ramp meegemaakt met die sprinkhanen. Ze zagen dat de Heere oordelen gaf over het land. Maar ja, onze situatie, zegt u, is zo heel anders. We hebben zoveel zegeningen, we hebben geen hongersnood. Het gaat wat minder met de economie, maar we hebben het nog allemaal goed. O nee, zijn er geen oordelen over Nederland? Is er geen verkilling in de maatschappij? Is er niet een voortgaande secularisatie? Worden kerken niet gesloten? Gaan er niet steeds meer weg bij kerken vandaan? We hebben nog een geslacht, ook in onze regering, wat nog van huis uit christelijke beginselen heeft. Maar als u een geslacht verder gaat, mensen die geen christelijke beginselen nog van huis uit geweten hebben, wat is er dan te verwachten van Nederland? Nederland wat zo rijk gezegend was. Nederland en de DDR, de voormalige DDR, staan top in Europa voor het hoogste percentage atheïsme. Is dat geen oordeel? En is er geen nood? Nood in onze levens? Nood in onze gezinnen? Is dat niet een reden om ons te verootmoedigen voor de Heere en de Heere te vragen om zijn ontferming? Mevrouw en ik gaan door de gemeente en we komen heel wat leed tegen. En u bent ook heel open tegen ons. Dat waarderen we zeer. En we worden overal welkom geheten. En u bent open. En u zegt, u vertelt uw verhaal. En het verhaal grijpt ons aan. Er is pijn. Er is eenzaamheid. Er is psychische nood. Er is druk. Er is pijn vanwege kinderen. Er zijn moeiten op het werk. Nood vanwege de kerk. nood in ons eigen hart en leven. Geestelijke donkerheid. Ken ik de Heer of niet? Ja, we komen ook oprecht geloof tegen. Ja, wij kunnen nog geen oordeel vellen, mevrouw en ik. Doen we ook helemaal niet. Veel lieve mensen, zeggen we tegen elkaar, hoor. Ja, lieve mensen. Die de Heere vrezen. Ja, trouw. Trouw ook in de kerkgang. U luistert goed onder de prediking. Het is stil in de kerk. Meeleven met allerlei kringen. Meeleven met elkaar, dat valt ons ook zo op. Maar er is ook nood onder ons. Pijn. En is dat niet een reden om ons te verootmoedigen? Geestelijke nood, zorgen. Om de jeugd, deel van de jeugd. We hebben allemaal nood. Zorgen, ik heb ook zorgen om mezelf. Om predikant te zijn. En de ouderlingen en de diakenen worstelen ook om ouderlingen en diaken te zijn. Om recht te doen aan het woord. En u worstelt met de opvoeding van uw kinderen. Hoe moet het? Soms huilt u erom. Want het is allemaal niet zo eenvoudig. En er is een lege plaats misschien in uw leven waar u verdriet over hebt. Terecht dat we daar verdriet over hebben. Maar er is nood. En daarom, vanwege die nood, moeten we de Heere aanroepen. En jongens en meisjes, de wereld waar jullie groot worden. Het is een andere maatschappij dan 20 jaar geleden. Toen zat er geen mens met een mobieltje in de kerk waar ik toen diende. En weet u, er komt zo ontzaglijk veel af. Als een stormgolf. En de verleidingen. Er is druk, veel druk. Elk huis heeft zijn kruis. Maar Juda had nog vele zegeningen. En hebben wij ook. We hebben een kerk. We mogen samenkomen onder het woord. De Heer heeft ons als dienaar en gemeente aan elkaar verbonden. Vele zegeningen. Vele voorrechten. De prediking mag doorgang vinden. Maar we moeten ook de nood onder ogen zien. En het uitspreken voor de Heer. Dat ook onze gemeente mag bloeien. Dat er geestelijk leven mag zijn. Dat is de kern. Dat is het hart. Geestelijk leven. Dat we persoonlijk zondaar voor God worden. Dat we persoonlijk de Heere nodig hebben. Dat ik arm word in mezelf. Maar dat ik ook iets ga zien. Van de rijkdom in de Heere Jezus. Zo rijk dat u huppelt en gaat dansen van zielenvreugd in uw kamer. Komt, maakt God met mij groot. Want hij is zo overstelpend goed. Wanneer hij zijn liefde u laat zien. Dan smelt u. Dan is de Heere de eerste. En de beste en de enige. En dat is niet aan leeftijd gebonden. Een jong mens kan huppelen van zielenvreugd. Omdat God in zijn leven gekomen is. En dat is nodig ook voor onze jonge mensen. En daarom moeten we ook die nood allemaal onder ogen voor ogen stellen. En voor de Heere neerleggen. En daarom, ja, deze tekst, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, verzamelt de oudsten en alle inwoners deze lands ten huize des Heren uw Gods en roept tot de Heren. Nou, de tekst spreekt over vasten. Vasten, daar zijn we niet zo gewoon. Het is iets wat we persoonlijk soms kunnen doen als u bijzondere worstelingen meemaakt. Dat u zich onthoudt van een deel van uw voedsel. Ja, vasten. Het is ook onthouden van vermaak. Het is ook een onthouden van vormen van wettige, toegestane genoegens. Maar daar onthoudt u zich van. Want u wilt u concentreren op het gebed. Heiligt en vasten. Dat betekent, vaardig een dag uit waarop de mensen zullen vasten en samenkomen. Roept een verbodsdag uit. Dat is hetzelfde, verbodsdag. Wat wordt dan verboden? Ons dagelijks werk te doen. We komen samen in de kerk. We gaan samen de Heere achterna roepen. Hem onze nood voorleggen. Bidden om uitkomsten. We gaan de Heere zoeken. En daarom zegt de tekst, verzamelt de oudsten en alle inwoners van dit land. En waar moeten ze verzameld worden? In de kerk. Ten huize des Heeren uw Gods. En iedereen moet komen. En wat gaan ze daar doen? Roepen. Roepen tot de Heere. En hoe zullen we dan tot de Heere roepen? Met verootmoediging. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Verootmoediging. Dat betekent dat je op je knieën voor de Heere gaat. En als je op je knieën voor de Heere gaat, dan zeg je, Heere, u bent zo groot en ik zo klein. En u bent zo heilig en ik ben zo slecht. Ik ben een bedelaar. Verootmoedigen, dat doe je vanwege je zonden. En hebben we allemaal, ik en u allemaal. En daar moeten we ons voor verootmoedigen. Moeten we elke dag doen. Maar ook vooral op de biddag. Dan beleiden we wat we verkeerd doen. En als we eerlijk zijn en als we onze ogen open zijn voor de werkelijkheid, dan zien we dat we heel wat verkeerd doen. Dan zijn er zonden in de opvoeding van de kinderen. Dan zijn er tekorten, ook in ons huwelijk ten opzichte van elkaar. Dan is er ook zonde van nalatigheid ten opzichte van andere mensen. Dat we soms kortaf of ongeduldig of niet bewogen zijn met of koud. En dan kunnen we nog zo eigenwijs zijn. En trots. En de beste willen zijn. En dat we daarvoor ons willen zo profileren. Ook in de gemeente. Het is kwaad in de ogen des Heren. En hoe gaan we met ons geld om? Geldbesteding. Dan ons taalgebruik. Dan de gedachten tegenover elkaar. De gedachten die we niet eens uitspreken. Woorden die we zeggen, opmerkingen die we geven. De tong, venijn. We zijn allemaal schuldig, gemeente. U en ik. En dan de binnenkamer voorbij lopen. Nee, nu niet. Gisteren ook al niet. En morgen weer niet. En onderwijl gaan we naar de kerk. En we zien er uiterlijk uit als heel goed. Maar wat is er toch een reden om ons te verootmoedigen? Ambtelijke tekorten als predikant. En als kerkraadslid. Kijk, dan moeten we ons verootmoedigen. Dan worden we klein voor de Heere. En u erkent dat u alles verbeurd hebt. En als er een sprinkhaan een plaag zou komen, letterlijk, dan zou het verschrikkelijk zijn. En dan zouden we nachten niet slapen wanneer dat gebeurd zou zijn. Maar als we eerlijk zijn, dan zouden we ook moeten zeggen, ja, dat verdienen we toch wel. Want we verdienen niets hoor. Ik sprak een Schotse predikant eens en die zei tegen me, nou, wat ik verdiend heb, heb ik nooit gekregen. En wat ik niet verdiend heb, dat heb ik allemaal gekregen. Het groot gelijk. Verootmoedigen. Maar daarna, tot dat bidden op zo'n gebedsdag, zo'n vastendag, dat roepen tot de Heer, hoe doen we dat? Verootmoedigen, maar ook belijden. Belijden. En wat gaan we dan belijden? We gaan belijden dat de Heere goed is. Dat de Heere recht is. Dat de Heere u en mij altijd gedragen heeft. De jaren door. Van uw kinderjaren af. God is recht. God is trouw. God is goed. Goed voor slechte mensen. En dan buigt u neer voor die hoge grote God. En u aanbidt hem als de hoge en de verhevene en die in de hoge woont. En dan buigt u voor hem, u verhoogt de Heer, u belijdt dat de Heer goed is in al zijn weg en werk. En zo verootmoedigt u uzelf, u klein, de Heer groot, en zo wilt u het hebben. Van hij is het eeuwig waard. Zo leert Gods geest in het leven dat u klein en arm van uzelf gaat denken en rijk en groot van de Heere. U gaat uzelf aanklagen voor zijn troon. U valt de Heere toe in zijn recht. En u gaat tot God roepen. Hoe kan dat nu? Dat een mensenkind tot de Heere mag roepen. Hij is de Heilige. We kunnen hem niet eens zien. Dan zouden we ogenblikkelijk verteerd worden. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Hij is de eeuwige God. Hoe kunnen wij dan tot hem roepen? Omdat God u vraagt dat te doen. Dat is het wonder. Hij bekommert zich om u en om mij. Hij komt tot ons ook op de biddag. En hij klopt op de deur van uw hart. En God nodigt u vriendelijk om al uw noden hem voor te leggen. Hij beveelt het zelfs. Want de tekst zegt en roept tot de Heere. Dat is de gebiedende wijs, jongens en meisjes. Roept tot de Heere. Dat is het gebod. God nodigt u. Daarom mag u bidden tot de hoge God. Het is nog een reden waarom u mag bidden tot die hoge God in de hemel. Omdat Christus er is. Christus. Dat wij kunnen bidden op een biddag is alleen te verklaren vanuit de Heer Jezus Christus. Het is door hem alleen dat u mag bidden. Het is door hem alleen dat u moet bidden. U en ik. We moeten als erop aankomt heel weinig in het leven. Maar we moeten wel bidden. In zijn naam, omdat hij de betaling voor de zonden heeft gegeven. Omdat hij de kanaal is, de middelaar, waardoor we tot God mogen naderen. En hij heeft al Gods zegeningen verdiend. Hij heeft vergeving van zonden verdiend. Het eeuwige leven verdiend. Heiliging verdiend. De volharding verdiend. Het is alles klaar in hem. Zo heerlijk. Zo'n ruimte door de Heere Jezus Christus. En om Jezus wil kan de Heer u horen en wil de Heer u horen. Hij is machtig en gewillig om Christus wil. Roep tot de Heer, wat betekent dat nog meer? Dat betekent dat u dan, we noemden het al, maar nu proberen uit te werken, uw nood voor hem neerleggen. Uw nood. Wat is dan die nood? Uw onbekeerlijk hart. Nummer 1. uw en mijn onbekeerlijk hart, hart. Ja, ook een kind des Heren die genade ervaren heeft en die de liefde van de Heere kent in zijn leven. Wat kan hij nog schrikken van zijn eigen hart? Leeft dat nog in mij? En als de Heere meer licht geeft, dan beseft hij, ik ben tot alle kwaad geneigd. Ook al walg ik ervan. En ook al haat ik het, en ook al strijd ik er tegen, en heb ik er last van dat ik zo'n hart heb, toch, Heere, ben ik tot alle kwaad geneigd. Mijn onbekeerlijk hart, hart, mijn zwart hart, dat is mijn probleem. En dan begrijpt u Paulus, o gelukkig dat dat in de Bijbel staat. Romeinen 7, vers 24. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik ellendig mens. Wat een troost dat Paulus dat ook had. Daar kunt u zich in herkennen. En dan kunt u aangespoord worden om niet in wanhoop neer te zinken, maar om de Heer Jezus door hem tot God te gaan. En Paulus roemt dan ook: ik dank mijn God door de Heere Jezus Christus. Daar ligt de hoop. En in uw nood mag u uw onbekeerlijk hart voor de Heere neerleggen. En dan bidt u of de Heere Jezus in uw leven mag komen. En dan bidt u of de Heere Jezus meer en meer en meer in uw leven mag komen. Dat u hem mag liefhebben en al meer mag liefhebben. En dat u zijn beeld mag afstralen in het leven. Want wat er ook gebeurt met ons in het leven, het is uiteindelijk niet het belangrijkste wat er met ons gebeurt. Hoe onze weg geleid wordt. Maar het belangrijkste is dat we hem mogen kennen. En dat we zijn liefde mogen kennen. En dat we zijn beeld mogen afstralen. Dat is het doel van het leven. En dan hebt u niet vergeefs geleefd. Nee, dan beërft u koninkrijken. Dan zal alles meewerken ten goede in uw leven. Wanneer u dit geheim geleerd hebt, dan komt het goed. Ja, heel goed. Kijk, dat is het eerste. We gaan bidden voor Christus in ons. Maar dan, als we roepen tot de Heere, onze nood neerleggen, dan gaat u ook bidden om de nood van anderen. Uw man, uw vrouw, uw kinderen, uw kleinkinderen. En u bidt dat zij de Heere mogen kennen en uw gebeden helpen. Denk nooit, mijn gebed helpt niks. Blijft u maar bidden, worstelen, doorbidden, bidden, smeken, aanhouden. We dienen een God die wonderen doet. En uw gebeden sorteert een effect. Want het gebed is machtig. Een kind heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Dat moet u ook beseffen. Wordt er niet door ongedaan gemaakt. Maar uw gebed helpt. Gebed is krachtig. En u bidt voor anderen die ziek zijn, die pijn hebben. U gaat voor de gemeente bidden, voor de predikant bidden. Dat hij trouw het woord mag bedienen. U gaat bidden voor de ouderlingen en voor de diaken, voor allemaal. U gaat bidden of ze u tot zegen mogen zijn. En dan bidden we om een geestelijke opleving in de gemeente. We bidden om Gods geest in ons midden. En u gaat de Heere aanlopen. Heer, ontferm u over ons. Keer weder, Heere. Woon in ons midden, Heere. Want de werkelijkheid is dat er alleen maar toekomst voor de gemeente is. Wanneer God in ons midden is. Wanneer Hij met ons in de toekomst gaat. En we zijn afhankelijk van de werking van Gods Heilige Geest. Want het is Gods Geest die een nieuw hart geeft. Het is Gods Geest die liefde schenkt. En dan gaat u ook bidden. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de nood van de kerk wereldwijd. De kerk in verdrukking. De vervolgde kinderen Gods. In andere landen. En die gemarteld worden. En die in concentratiekampen zitten. En die gedood worden. Die vluchteling zijn ter wille van het geloof. En u bidt ook voor hen die verblind zijn dan door valse godsdiensten. En dat Gods kerk gezegend mag worden. En dat de prediking doorgang mag vinden door heel deze wereld heen. Dat er opwekkingen mogen plaatsvinden. Zo roepen we tot de Heere. En dan bidden we ook voor ons dagelijks werk. Dat we te eten en te drinken hebben. Dat de Heere nog zonneschijn en regen wil geven. En dat de Heere nog een oogst wil geven. Zaaitijd en oogsttijd. En dan mag u bidden om gezondheid en kracht. En dan bij dat bidden hoort ook dankzegging. Onderdankzegging. Dat u de Heere erkent voor al het goede wat hij gegeven heeft al deze jaren. En dan mag uw hart wel overvloeien vanwege al zijn goedheid. En heeft hij u alles gegeven. Hem komt de dank en de aanbidding en de lof toe. U brengt hem de lofprijzing toe, want God is God. En hij is goed. Hij is het waard om geloofd te worden. En zo mogen wij bidden, gemeente. Op de biddag. Heel concreet. Voor nood wat onder ons is. Voor geestelijke nood. Voor Gods aanwezigheid. Dat is rijk. Kent u iets van dit gebedsleven? Of vindt u dit allemaal maar hoogdravend? Ik hoop het niet. Want het is niet hoogdravend. Dit is schriftuurlijk. De schrift gaat ons daarin voor. Of ziet u misschien de nood niet? Ga dan maar bidden, Heere, open mijn ogen. Dat ik de nood mag zien in mijn eigen hart en leven. Want als we nog onbekeerd voortleven en God niet kennen, dan komen we straks terecht voor zijn troon. En dat zal een verschrikkelijke ontmoeting zijn. Ook een tragische ontmoeting. Want het had niet gehoeven. Hij liep u achterna, uw leven lang, steeds u roepend, steeds u vragend. En u draaide zich nooit om. U boog nooit de knieën. Waarom loopt u mij achterna? Zoveel jaren. Ach, als we toch eens beseffen. Hoe erg het is om onbekeerd voor te leven. Dan komt u op de knieën terecht en dan ga jij roepen. Gaat u roepen, Heere, bekeer mij. Heere, schenk mij uw geest. Schenk mij uzelf. Zullen we ons dan verootmoedigen voor de Heere? Want bij de Heere zijn uitkomsten. Geprezen zij zijn heerlijke naam. Amen. Zullen we bidden? Nee, zullen we zingen? Psalm 57, 2 en 7. We zingen Psalm 57, 2 en 7. En daarna zullen wij in gebed gaan. zullen we samen bidden. Barmhartige Heere, het past ons u diep te danken en van harte te loven dat u ons uw woord hebt gegeven en dat daar zoveel onderwijs in opgetast ligt en dat uw woord van begin tot eind actueel is voor ons hier nu. We willen u hartelijk danken dat we hier bij elkaar mogen zijn als gemeente. En dat is alles uw genade, dat wij hier mogen zijn. Het is niet onze verdienste. Het is uw genade. Want Heere, wij verdienen niet hier te staan of te zitten. Want we moeten het u belijden op de biddag dat onze zonden voor u helder voor ogen staan. En wij zijn zo verblind en vermurd en afgestompt door de zonde dat wij het niet eens zien en herkennen in ons leven. Dat er zoveel is waar wij aan voorbij leven. En dan denken we ook nog van onszelf, dat we nog zo goed zijn. We belijden u onze blindheid. En we belijden u onze tekorten. Dat wij blootstaan aan elke mogelijke zonde. En Heere, we willen ons verootmoedigen voor u. En u belijden onze zonden als jongens en meisjes, de zonden die wij doen. En als jonge mensen. En als volwassenen en als ouderen, als ambtsdragers, als dominee en als ouderlingen en diakenen, in ons spreken zondigen wij, in onze gedachten, met onze houding, door eigen wijsheid, door de meester te willen zijn, door anderen te willen neerdrukken. En laatdunkend over anderen te denken of te spreken. Of zelfs kwaad te denken of te spreken van anderen. Of anderen te verachten. Of voorbij te lopen. U loopt ons niet voorbij. Waarom doen wij dat bij anderen wel? Heere, onze zonden in het huwelijk. Ons ongeduld ten opzichte van elkaar, onze tekorten. Heere, de zonden in de opvoeding. Ach, het is zo moeilijk, we komen allemaal tekort, we allen. En Heere, als kinderen hebben we ook te belijden onze zonden, dat we niet naar onze vader en moeder geluisterd hebben. Dat we ook een grote mond geven. Dat we ook ongehoorzaam zijn. We belijden u. Dat we u niet gezocht hebben zoals we moesten. Dat we u niet achterna gelopen hebben terwijl u het wel bij ons doet. En dat we zo ondankbaar zijn terwijl u ons elke dag zoveel zegeningen geeft. Eten en drinken en een warm bed en een schoon bed en kleren en hygiëne en van alles. Het houdt niet op. Terwijl de meerderheid van de mensheid dit niet heeft. En we hebben ook nog uw woord. Want er zijn veel in ons land die ook welvaart hebben. En al die moderne voorzieningen, maar die hebben uw woord niet. Maar u geeft ons ook nog uw woord. En zo behoren wij tot de meest bevoorrechte mensen die ooit op de bodem van de aarde geleefd hebben. En wat kunnen wij toch veel klagen? Wij allen, zo moeten we ons toch verootmoedigen voor u. Zo moeten we toch belijden onze schuld en onze tekorten. En ons onbekeerlijk hart. geneigd tot alle kwaad en als we nog zonder u door dit leven gaan, terwijl we zoveel preken gehoord hebben, och Heere, bindt het ons op het hart, dat we geen rust meer hebben totdat we u kennen. Heilige God, wilt u bekering geven? Wilt u uw Heilige Geest schenken? Wilt u uw Geest uitstorten op onze jonge mensen? Op onze kinderen? Wilt u uw Geest uitstorten in het midden van de gemeente? Wilt u de kerkenraad bedouwen met uw Heilige Geest? En wilt u geven dat we als ambtsdragers trouw ons ambt mogen vervullen? En wilt u het gebed vermenigvuldigen in de kerkenraad? Wilt u het gebed vermenigvuldigen bij de dominee en bij de ouderlingen en bij de diakenen? Wilt u het gebed vermenigvuldigen in de gezinnen, dat we u achterna gaan roepen? Want wat God zal doen, degene die op hem wacht en die hem achterna roept, dat heeft het oog niet gezien en het oor niet gehoord. Heere, leer ons bidden. Geef dat u al onze noden zullen neerleggen, er zijn zoveel noden. Er zijn er onder ons met pijn. Er zijn er onder ons met nood. Er zijn er onder ons met ziekenhuisbehandelingen. Met kankerbestrijdingsmiddelen. Er zijn er die uitslagen te verwachten hebben van dokters. Er zijn er die zorgen hebben om kinderen. Er zijn er die huiselijk leed kennen. Er zijn er die spanningen kennen in hun huwelijk. Er zijn kinderen die door zekere trauma heen gaan. Er zijn ouders die verdriet hebben omdat kinderen niet meer uw huis bezoeken. Er zijn ouders die verbijsterd zijn over wat er gebeurd is in hun leven. Er is pijn, er is nood, er is eenzaamheid, er is verdriet. Heere, er is ook lijden aan de kerk. Heere, er zijn zorgen ook over het werk. Er zijn er die geen werk hebben. Heere, we leggen het voor u neer. U bent de Heelmeester. Wilt u ons aanraken? Wanneer er psychische nood is, wat levens ontwricht, wilt u aanraken met uw vinger en levens vernieuwen en genezing schenken en kinderen verblijden en het gebed leren. Schenk ons uw aanwezigheid in onze huwelijken, in onze gezinnen, bij de zieken. Heere, wilt u werk geven daar waar er verlangd wordt naar goed werk? Heere, wilt u het doen uit vrije genade? Wilt u weer een oogst geven? Wilt u weer geven dat er zaaitijd mag zijn en oogsttijd? Wilt u regen geven en zonneschijn? Wilt u de boeren kracht geven op het werk, op het land te werken? En weer de wasdom geven? We kunnen geen korreltje doen ontkiemen. Wilt u het werk van onze handen zegenen? De dokters, wilt u hen zegenen bij hun werk van barmhartigheid? En de verpleegsters en het ziekenverzorgend personeel? En hen die bejaarden verzorgen, geef hen liefde dit werk te doen. En de onderwijzers en de leraars, geef hen liefde en bewogenheid om dat werk te doen. En geef bij de kinderen dat ze zullen luisteren naar de leraren. Heere, zegent u ons gemeentelijk werk. Zegent u onze gemeente. Zegenen ieder van ons persoonlijk. Zegen het werk onzer handen. De werk op kantoor, op de zaak, op de business die we hebben. Wilt u het geven, Heere, dat we het mogen zien. Gelukkig is het volk dat de Heere vreest. Want u hebt toch ook een verlangen om hen die u vrezen te zegenen. Ook in het maatschappelijke. Wilt u voor ons zorgen. Wilt u ons verblijden als gemeente? Geef dat we eerst u zullen zoeken en uw koninkrijk en uw gerechtigheid. En wilt u ons alles geven wat we nodig hebben? Heere, hoor ons bidden. We bidden u ook voor zuster Struik in het bijzonder. Omdat zij deze week een geliefde zuster is kwijtgeraakt door de dood. Deze zuster Struik in het verzorgingshuis. Heere, vertroost haar. Vertroost ons allen. Zegen ons in uw gunst. Wilt u de naprediker zijn van uw woord? Wil ons leren bidden en bij ons zijn het verder van deze dag. En geven dat we vanavond weer op mogen komen. Om weer ons te buigen voor u in het gebed. Wat een goede zaak is het. Hoe rijk is het om ons samen voor u te verootmoedigen. Want u bent een heerlijke God. Barmhartig en genadig is de Heere. Gelooft zij uw grote naam. Hoor ons. Verhoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Zingen we Psalm 36, vers 2. 36, het tweede vers. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.